Goedemorgen allemaal, shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten, ook deze morgen. We gaan vanmorgen twee psalmen lezen. Ik was daar onlangs opgestuit bij mijn dagelijkse portie bijbellezen. En dat zijn psalm 11 en 12. Psalm 11 en 12. Een soort tweeluik zou je kunnen zeggen, kwam ik tot de ontdekking. Het zijn ook hele actuele psalmen. Het lijkt wel alsof David... Hij heeft ze 3000 jaar geleden geschreven, alsof het psalmen zijn uit de dag van vandaag. Er worden dingen in genoemd die vandaag heel actueel zijn. We gaan er met elkaar zo meteen wat verder naar kijken, maar we gaan het eerst lezen, psalm 11 en psalm 12. Psalm 11, een psalm van David voor de koorleider. Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel, vlucht weg naar uw bergen als een vogel? Want zie, de goddelozen spannen de boog. Ze leggen hun pijlen op de pees om in het donker te richten, te schieten op de oprechten van hart. Voorzeker de fundamenten worden omvergehaald. Wat kan de rechtvaardige dan doen? De Heer is in zijn heilig paleis. De troon van de Heer staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De Heere beproeft de rechtvaardige, maar zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld lief heeft. Hij zal op de goddeloze valstrikken vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de Heere is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Psalm 12, een psalm van David voor de koorleider op de 8e. Breng verlossing, Heere, want goede tieren mensen zijn er niet meer. Onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Valse dingen spreekt men tot elkaar, met vlijende lippen, dubbelhartig spreekt men. Laat de Heere alle vlijende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. Ze zeggen, met onze tong zullen wij de overhand hebben. Onze lippen zijn van ons. Wie is Heer over ons? Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal ik nu opstaan, zegt de Heere. Ik zal in veiligheid brengen wie hij weg wil blazen. De woorden van de Heere zijn reine woorden. Als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. U, Heere, zult hen bewaren. U zult hen beschermen tegen dit geslacht voor eeuwig. Overal draven goddelozen rond, wanneer de gemeensten onder de mensenkinderen verhoogd worden. Tot zover deze twee psalmen. En die eerste psalm, psalm 11, die we gelezen hebben, begint met een hele belangrijke uitspraak. Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Of een andere vertaling zegt, ik vertrouw op de Heere. En dat is een geweldig uitgangspunt en natuurlijk ook een heel belangrijk gegeven voor het leven van een mens. Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Die geweldige God die zich bekendgemaakt heeft aan Mozes als ik ben die ik ben. Die God die in die naam laat zien dat hij er altijd geweest is en er altijd zal zijn, maar ook in staat is om alle dingen te doen, zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Dat geldt voor alle tijden, dat geldt voor ieder mens, dat geldt voor elke situatie. Het is belangrijk om bij de Heere te schuilen. Om bij de Heere ons onderdak te hebben. Om in die zin onderdak te zijn. Dat we een huis hebben waar we in kunnen verblijven, waar we ons thuis voelen en dat is uiteindelijk bij de Heere zelf. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen als onze redder en verlosser, dan zijn we in Christus. Hij is degene die ons omringt. Hij is degene in wie wij nu al mogen verblijven en we er naar uit mogen zien om uiteindelijk bij de Heere de intrek te nemen. Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen of ik vertrouw op de Heere. Er zijn weinig dingen waar we verder op kunnen vertrouwen in deze wereld. Er zijn zo ontzettend veel onzekerheden. Maar het geweldige is dat de Heere zeker is. Dat Hij degene is die de waarheid is. En ook in deze tijd waarin wij leven is dat ook zo'n punt. Ja, wat is nou eigenlijk waar? Van al datgene wat op ons afkomt, wat moet je nou geloven? Ik heb tot de Heere de toevlucht genomen. Hoe kunt u dan tegen mijn ziel zeggen, vlucht naar de bergen als een vogel? Als ik tot de Heere de toevlucht heb genomen, dan hoef ik toch eigenlijk nergens bang voor te zijn? Het was in het gebed al aangehaald dat er vandaag aan de dag natuurlijk miljoenen zijn die de Heer Jezus kennen als hun redder en verlosser en daarom vervolgd worden. Het is gewoon bar en boos wat daar op dit moment in de wereld gebeurt. Misschien dat u ook de publicaties van Open Doors hebt of van de stichting De Ondergrondse Kerk. En daar zien we dan iedere keer opnieuw van die mensen die voor ons worden gebracht, groepen die voor ons worden gebracht, die geen vrijheid hebben om het geloof te belijden. En niet alleen dat ze die vrijheid niet hebben, maar daar ook voor worden belaagd, in elkaar geslagen, opgesloten en zelfs gedood. Het zijn er op dit moment meer dan 300 miljoen in deze wereld die geen vrijheid hebben om hun geloof te belijden. En deze mensen hebben ook tot de Heere de toevlucht genomen. En het is heel bijzonder om dat ook te zien en te lezen hoe deze mensen eigenlijk in die vervolgingssituatie staan. Met een geweldige vrede en met een geweldige blijdschap in hun hart, maar ook op hun gezicht. Dat te midden van al datgene wat ze overkomt en wat ze bedreigt, dat ze niet mismoedig zijn of gefrustreerd, maar dat ze met blijdschap die vervolgingen ondergaan. Daar kunnen wij natuurlijk nog wel een voorbeeld aan nemen. Wij die het hier zo ontzettend gemakkelijk hebben als het gaat over het geloof. Er wordt ons hier in die zin niks in de weg gelegd. We kunnen nog samenkomen, we kunnen nog over de Heere spreken, het evangelie uitdragen. En het punt is, gebruiken we die kansen ook nog die wij hier hebben? Zoveel mogelijkheden die er ondanks alles nog zijn. De goddelozen spannen de boog, ze leggen hun pijlen op de pees om in het donker te schieten op de oprechten van hart. De goddelozen, dat zijn in de Bijbel voor ons mensen ja, die God niet kennen, maar ja, in de context van de Bijbel zijn het eigenlijk mensen die wel van God weten, maar niks met God te maken willen hebben, die eigenlijk hun eigen weg willen gaan. En die zijn degene die dus uiteindelijk de oprechten van hart belagen. Om in het donker te schieten op de oprechten van hart. We leven natuurlijk in een maatschappij waarin eigenlijk wel iedere dag mensen om het leven worden gebracht. Op de ene of op de andere manier. Vroeger, toen ik nog jong was, en dat is een hele tijd geleden natuurlijk, maar als er dan een moord gepleegd werd, dan stond het met zo'n kop in de krant. En nu is het eigenlijk iedere dag opnieuw en soms een heel klein stukje. Of het moet heel bijzonder zijn dat het nog wat meer ruimte in de krant krijgt. Wat een verschrikkelijke tijd leven we eigenlijk in. En dat heeft alles te maken met de periode van het heilsplan van God, denk ik. Dat we toch echt wel zeker tegen de eindtijd aanzitten. Sommigen zeggen we zitten er al in, maar goed, daar kan je verschil van inzicht over hebben. De fundamenten worden omvergehaald. Wat kan de rechtvaardige doen? De fundamenten worden omvergehaald. En dat is zeker ook van toepassing in de tijd waarin wij leven. De fundamenten, wat wordt ermee bedoeld? Ja, niet het fundament van een gebouw, maar het fundament van de samenleving. En wat zijn dan die fundamenten van de samenleving? Dat zijn de normen en dat zijn de waarden. Oorspronkelijk was onze samenleving gebaseerd toch op Bijbelse normen en principes. Hoewel Nederland nooit een christelijk land geweest is, had het christelijk geloof vroeger, zeker voor de Tweede Wereldoorlog, toch een hele belangrijke plaats in het leven van heel veel mensen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is dat ontzettend veranderd. En zijn er vandaag inderdaad nog maar weinigen, verhoudingsgewijs, die met God en met zijn woord rekening houden. De fundamenten worden omvergehaald. En er is er natuurlijk maar één die dat stimuleert en dat is de Satan. De grote fundamentomverhaler zou je kunnen zeggen. Dat deed hij al in de Hof van Eden. Is het niet zo dat God gezegd heeft? Een vraagteken zetten bij het woord van God. Nou, laten we een aantal van die fundamenten eens even nalopen. Wat was het fundament? En wat zien we vandaag? Nou, het was een fundament om respect te hebben voor een ander, inclusief het leven. Respect voor elkaar. Elkaar aanvaarden en elkaar respecteren. Ook al zie je het voor jezelf totaal anders of heb je een volkomen andere mening. En wat zien we vandaag? Ja, er is geen respect meer. En dan heb ik het natuurlijk over in het algemeen gesproken, hè? Er is geen respect meer voor een ander, voor zijn opvatting, voor zijn keuzes die hij maakt. En dat wordt in onze dagen natuurlijk heel erg uitvergroot, zeker met betrekking tot alles wat er met corona te maken heeft. Wat was een fundament van de samenleving? Gehoorzaamheid, onderwerping aan de overheid. Dat is iets wat in principe bij de samenleving hoort. Dat is een principe wat heel belangrijk is. En ook op Bijbelse grond gebaseerd is. We moeten de overheid onderdanig zijn, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En Peter zegt zelfs nog dat we de overheid gehoorzaam moeten zijn. Tenzij die overheid dingen van ons vraagt die tegen het geloof ingaan. In de zin van dat we niet meer het woord uit zouden mogen dragen bijvoorbeeld. Ja, dan moet je God meer gehoorzamen dan de overheid. Maar er is geen gehoorzaamheid meer in het algemeen gesproken. Als je kijkt hoe er wetten overtreden worden. Ook vandaag gewoon in het dagelijks verkeer. En dan bedoel ik echt het verkeer. En je mag 100 rijden. Nou, toen wij hier naartoe kwamen rijden, waren er toch al een flink aantal die misschien wel 120, 130 reden. Waarom? Ja, er is geen controle, er is geen er is geen overheid die toezicht houdt. De politie heeft natuurlijk veel te druk met allerlei andere taken die ze gekregen heeft. En heeft gewoon geen tijd om dat te controleren. Je mag niet met een mobieltje achter het stuur zitten of op de fiets. En als mijn vrouw en ik een rondje lopen, dan zien we talloze jongelui zo fietsen over de straat. Het zijn allemaal dingen waar in feite ongehoorzaamheid duidelijk wordt. En we willen eigenlijk als mens pas gehoorzaam zijn als er controle is. Nee, als we weten dat er ergens een flitspost staat en dat dan via de flitsmeister wordt meegedeeld, dan even op de rem trappen en dan meteen weer daarna vol gas verder. Of als er een politieagent of een politieauto aankomt, goud mobieltje eventjes wegmoffelen en daarna gewoon weer verder gaan. Dat is het fundament wat onder de samenleving omvergestoten wordt. Gehoorzaamheid. Verdraagzaamheid is ook zo'n fundament wat belangrijk is in de samenleving. Om elkaar te verdragen. Om te accepteren dat de ander anders is. En die verdraagzaamheid, ja, die staat ook onder grote druk. Als we zien hoeveel mensen er moeite mee hebben dat er mensen in ons land gekomen zijn vanuit allerlei andere landen. En die dan ook nog, ja, met een soort voorrecht of die dan bepaalde dingen krijgen, ja, die wij niet krijgen. Ja, als je ziet dat de asielzoekers, ja, die krijgen in verhouding dan een huis, moeten soms ook lang wachten, terwijl je eigen zoon of dochter al misschien al 10 of 15 jaar op een huis wacht. En die krijgt het niet. En zo zie je dat ook die verdraagzaamheid onder spanning staat. Onverdraagzaam is onze samenleving in het algemeen geworden. Vertrouwen, ook een heel belangrijke pijler van de samenleving, een fundament. Om elkaar te vertrouwen. Om elkaar te vertrouwen totdat het tegendeel bewezen wordt. Zo moet het eigenlijk zijn, denk ik. Maar we zien vandaag heel veel wantrouwen. Wantrouwen ook naar de overheid toe. Ook door het hele corona gebeuren is dat alleen nog maar verder gegroeid. In dat wantrouwen worden mensen ook als het ware gestimuleerd door allerlei informatie die via de media aan hen voorgeschoteld wordt. Waarheid, dat is ook zo'n fundament. Waarheid. Maar daartegenover zien we heel veel leugen. Leugen die als waarheid wordt verkondigd. En bepaalde groepen mensen zijn er heel goed in. En ook via de sociale media wordt er heel veel verkondigd als zogenaamde waarheid, maar wat een leugen blijkt te zijn. En bepaalde landen hebben daar als het ware een soort sport van gemaakt om allerlei leugens te verkondigen alsof het waarheid is. En een van de grote exponenten daarin is Rusland. Die met een keihard gezicht, met een stalen gezicht, leugens zit te vertellen alsof het waarheid is. Het fundament van de waarheid wordt omvergestoten. Liefde voor de medemens, dat is ook zo'n fundament. Liefde voor elkaar. We hebben natuurlijk als gelovigen hebben we de liefde van God in onze harten uitgestort gekregen door de Heilige Geest die ons gegeven is, zoals Paulus zegt in Romeinen 5. Maar ook spreekt Paulus over bijvoorbeeld, ze hebben geen natuurlijke liefde meer. In de laatste dagen zullen er zware tijden komen. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Meer liefhebbers van genot dan van God. En ook geen natuurlijke liefde meer. Omzien naar elkaar. Omzien naar de mensen om je heen, in je buurt. En wat is daar ontzettend ook veel veranderd in het algemeen gesproken. Toen wij bijna 50 jaar geleden kwamen wonen in het huis waar we nog steeds wonen, toen was de buurt gewoon een eenheid. Je ging bij elkaar op bezoek. Je had aandacht voor elkaar. Koffie drinken op verjaardagen, over en weer, enzovoort, enzovoort. Dat is totaal verdwenen. Mensen leven hun eigen leventje. En dat kan dan inderdaad heel extreem zijn. Dat ze echt met niemand wat te maken willen hebben. Aan de andere kant misschien dan hier en daar nog wel. En dan wordt er wel gedag gezegd, maar daar stopt het eigenlijk verder mee. Omzien naar de mensen om je heen, naar de eenzamen om je heen. Iemand die alleen staat, een weduwnaar, een weduwe. Mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn. Gelukkig gebeurt dat nog wel, maar wel veel en veel minder als vroeger. Want dan hebben we natuurlijk ook eigenlijk vanuit de overheid, is dat allemaal vervangen door allerlei sociale instellingen. Die dat dan zouden moeten doen, maar waar het ook vaak verkeerd gaat. En dan als laatste fundament is dat fundament van man, vrouw en huwelijk. Dat is ook een van de fundamenten waarop de samenleving is gebaseerd. En dat fundament dat wordt omvergehaald of is eigenlijk al omvergehaald. Met de LHBTIQ, misschien komt er nog een letter bij, weet ik niet, beweging. En al datgene wat er is met betrekking tot samenwonen, dat is natuurlijk al heel lang dat algemeen geaccepteerd wordt. Nou, zo zijn er allerlei dingen dus die de samenleving ontwrichten, anders hebben gemaakt. En dan zegt de Bijbel, wat kan de rechtvaardige dan doen? Als die fundamenten omver worden gehaald, wat kan de rechtvaardige dan doen? En die rechtvaardige, dat zijn u, dat zijn jij en ik, als wij de Heer Jezus hebben leren kennen. Dan zijn wij rechtvaardigen geworden. We zijn van onszelf niet rechtvaardig. Dat is wat Paulus in de Romeinenbrief uitgebreid behandelt. Er is niemand rechtvaardig. Maar wij zijn rechtvaardig gerekend in en door de Heer Jezus. Zijn gerechtigheid is aan ons toegerekend. En gerechtvaardig zijn of gerechtigheid, dat heeft te maken met de normen van God. Wij voldoen in en door Christus aan Gods normen. Maar van nature doen we dat niet. Zijn we zondaren. Wat kunnen wij dan als rechtvaardigen doen in zo'n samenleving waarin wij nu leven? Nou, leven onder het oog van de alziende God. De Heer is in zijn heilig paleis, de troon van de Heer staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. God is in de hemel. En hij ziet alles wat er gebeurt. God laat ontzettend veel toe. Hij is in zijn heilig paleis. De troon van God die staat in de hemel. Hij is de koning die uiteindelijk over alles regeert. Hoewel die regering nu niet als het ware zichtbaar wordt, want er is een ander die deze wereld regeert, de Satan. Hij is de overste van deze wereld. Hij is degene die het in deze wereld voor het zeggen heeft. En dat is maar al te duidelijk in ook de ontwikkelingen die we de laatste tijd meemaken. Wat is het geweldig dat we mogen weten dat God op ons neerziet. In Psalm 7 vers 10 daar staat: laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen. Maar doe de rechtvaardige stand houden, o rechtvaardige God, die harten en nieren beproeft. Laat de rechtvaardige stand houden, want dat kunnen we uit onszelf ook niet. We hebben de Heer nodig, we hebben zijn woord nodig. We hebben zijn geest nodig om staande te kunnen blijven. Die geestelijke wapenrusting waar Paulus over spreekt in de Efezebrief hoofdstuk 6. Doe die wapenrusting aan en check die wapenrusting ook iedere keer opnieuw weer of die nog wel compleet is. Uiteindelijk is de Heer degene die rechtvaardig is en rechtvaardige daden lief heeft. God wil dat wij in ons leven als gelovigen laten zien wie wij zijn. Als we nou in zo'n wereld leven waar die fundamenten omvergehaald worden en soms waarschijnlijk al omvergehaald zijn, dan behoren wij ons te laten zien als mensen die anders zijn. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Het is zo belangrijk om in onze samenleving, in onze buurt, op ons werk of op school of waar we dan ook zijn, te laten zien dat we de Heer Jezus toebehoren. Ook al is dat niet even gemakkelijk altijd. En misschien krijgen we dan ook wat te maken met mensen die ons links laten liggen. Maar er is uiteindelijk een geweldige mogelijkheid om juist in deze tijd te laten zien wat het is om een christen te zijn. Om anders te zijn, om niet beter te zijn, maar anders te zijn. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen. Dat is geweldig. Dat is een geweldig toekomstperspectief waar die 11e psalm mee eindigt. De oprechten, degene die de Heer hebben leren kennen, die zullen zijn aangezicht aanschouwen. En dat is ons toekomstperspectief, dat we uiteindelijk de Heer zullen zien. Als hij komt om ons thuis te halen of als we inderdaad dat via het graf gaat of op het moment dat we nog leven. We zullen de Heere zien van aangezicht tot aangezicht. En dan die 12e psalm. Breng verlossing, Heere, want goede tieren mensen zijn er niet meer. Onder de mensen zijn er nog maar weinig trouw. Er zijn nog maar weinig mensen trouw. Breng verlossing, Heere. Dat verlossen, dat wil zeggen je bevrijden van mensen die uiteindelijk het je moeilijk maken. Dat allereerste keer kom je dat tegen bij Mozes. die de dochters van Betuel verlost bij die bron waar ze weggeduwd worden, of misschien wel weggeschopt worden, door de herders. De mannen die dominant daar wil, die wel die bron eerst willen gebruiken om hun kudde te drinken. Wat dat er gaat, is er niks nieuws onder de zon. De mannen die de vrouwen wegjagen, die de vrouwen wegzetten. En willen wij daarvoor opkomen? Mozes kwam ervoor op. De prins uit Egypte. Hij is degene die ingrijpt en daar die herders op hun plaats zet en de vrouwen helpt om uiteindelijk zelfs water te putten. Bij Jacob zie je dat later ook gebeuren. Eerder natuurlijk al. Jacob die ook al als daar de herders liggen te wachten om hun kudde te drinken en Rachel komt eraan. Dan gaat hij eerst voor Rachel gaat hij water putten. Breng verlossing, heren, want goede tieren, mensen zijn er niet meer. Onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Er zijn maar weinig trouw. Het geweldige is dat dat woordje trouw, daar staat het woordje amen. Tenminste, waar ons woordje amen van afgeleid is. Aman in het Hebreeuws, en dat is geloven. En Abraham geloofde in de Heere. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is de eerste keer waar je dat woordje aman tegenkomt. Er zijn er nog maar weinig trouw. Er zijn er nog maar weinig mensen die amen zeggen. Die amen zeggen op het woord van God. En dat is ook zo. In zo'n wereld leven wij. Er zijn nog maar weinig mensen trouw. En daarom is het belangrijk om ons tot de Heere te richten. Die trouw aan Gods woord komt tot, die ontrouw aan Gods woord komt tot uitdrukking. Men spreekt valse dingen tot elkaar. Met vleiende lippen dubbelhartig spreekt men. En dat zie je natuurlijk heel vaak gebeuren, ook in de politiek. Zeker nu die hele situatie daar aan de oostgrens van Oekraïne. Met vleiende lippen. Nee, wij willen helemaal geen oorlog hoor, zegt Lavrov. De minister van Buitenlandse Zaken. In de tussentijd gaat die opbouw van die troepen gewoon door. Voor mezelf, dat is mijn mening, ik geloof niet dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen. Als ze Oekraïne binnenvallen, dan is dat dat oostelijke gedeelte wat ze natuurlijk eigenlijk al binnengevallen zijn 8 jaar geleden. Alleen, ja, wij zijn het niet hoor. Nee, wij hebben er niks mee te maken. Maar Rusland is daar in feite aanwezig via die rebellen in Oost-Oekraïne. En zo zien we dat in feite met vleiende lippen, leugentaal wordt er gesproken. En hoe belangrijk is het dan dat wij voor de waarheid staan? Dat we de waarheid trouw blijven? Uiteindelijk is het zo dat God gaat ingrijpen. Vers 5, zij zeggen, vers 4, laat de Heere alle vleiende lippen afsnijden en de tong vol grootspraak. Zij zeggen, met onze tong zullen we de overhand hebben, onze lippen zijn van ons. Wie is Heer over ons? Hier vind je ook weer zoiets wat ontzettend actueel is. Onze lippen zijn van ons en wie is Heer over ons? Dat is de vrijheid van meningsuiting in extreme vorm. Waar wij vandaag ook mee te maken hebben, zelfs tot in de Tweede Kamer. Zelfs in de politieke kringen. Onze lippen zijn van ons. Wie is Heer over ons? Ik mag gewoon zeggen wat ik wil. Als ik vind dat, dan zeg ik dat gewoon. En of dat een ander nou kwetst of andere dingen teweeg brengt, dat is mijn pakje aan niet. Ik heb gewoon het recht om te zeggen wat er op mijn hart ligt. Met onze tong zullen we de overhand hebben. En onze lippen zijn van ons. Wie is Heer over ons? We zijn onze eigen baas. Ik doe wat ik lekker vind. Dat was al een hele oude reclame op de televisie vroeger. Of ik drink wat ik lekker vind, geloof ik was het. Maar in ieder geval, ik heb met niemand wat te maken. En dat is de geest van de tijd waarin wij leven. En hoe belangrijk is het dat wij dus het oog gericht houden op de Heer. En ons door Hem laten leiden. Het is uiteindelijk de Heer zelf die het oordeel zal brengen. En de gelovige uiteindelijk terzijde zal staan. Om de verwoesting van de ellendigen en het gekerm van de armen zal ik nu opstaan, zegt de Heer. Ik zal in veiligheid brengen wie Hij weg wil blazen. En dan gebeurt dat misschien niet altijd letterlijk, zoals ik al zei met die vervolgde broeders en zusters. Maar geestelijk gezien zijn die broeders en zusters ontzettend sterk geworden door de kracht van de Heer, die in hun druk en in hun moeite steeds meer zichtbaar wordt. De woorden van de Heer zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd 7 maal. Wat de mensen allemaal zeggen, daarbovenuit gaat het woord van God. En die woorden van de Heer, dat zijn reine woorden, dat zijn zuivere woorden. Daar kun je van op aan. Daar zit geen dubbele bodem in, van zou het misschien wel waar zijn? Nee, die woorden, daar mogen we ons aan vasthouden. En die woorden van de Heer hebben we hier in de Bijbel. En hoe belangrijk is het om die Bijbel te lezen, om daarmee bezig te zijn. Lieve mensen, we zijn vandaag over het algemeen zo druk bezig met van alles en nog wat. Ik las gisteren in de krant dat de toename van TikTok en Instagram, dat is ontzettend toegenomen, ook in het laatste jaar. En gemiddeld zijn we als Nederlanders meer dan 2 uur per dag bezig met de sociale media. Meer dan 2 uur per dag. Dat is gemiddeld, hè? En hoeveel tijd besteden we nog aan het lezen van de Bijbel? Die 2 uur dat je met de sociale media bezig bent, kan je in ieder geval niet besteden aan het lezen van de Bijbel. Hoe belangrijk is het om de Bijbel te lezen? Niet om naar allerlei preken te luisteren en Bijbelstudies, dat is natuurlijk ook niet verkeerd, maar om zelf de Bijbel te lezen. Zelf lezen. Om daar tijd voor te nemen, tijd voor apart te zetten. Dat is zo ontzettend belangrijk, want dat woord van God, dat hebben we zo hard nodig. Dat is het brood voor ons geestelijk leven. Daarom, die woorden van de Heer moeten wij vasthouden. En moeten we voor ogen houden. Uiteindelijk is het de Heer die die woorden ook zal bewaren. Er staat, overal draven goddelozen rond wanneer de gemeensten onder de mensenkinderen verhoogd worden. De gemeensten, een beetje een aparte vertaling misschien wel, maar eigenlijk heeft het te maken met minachting. Als de mensen die minachten onder de mensenkinderen verhoogd worden, nou, dan heeft dat een funest effect. En wat is het daarom geweldig belangrijk dat wij leven als gelovigen vanuit het woord en onder de leiding van de Heilige Geest in deze moeilijke tijd. En die tijd zal echt niet beter worden, want het is de apostel Paulus, wat ik al even aangehaald heb, die zegt er zullen zware tijden komen. En daar zien we het begin van. De tijden worden niet beter. En daarom is het zo belangrijk dat we teruggeworpen worden op het woord van God. En op de leiding van de Heilige Geest in het leven van elke dag. Boven de psalmen die we gelezen hebben, daar staat boven psalm 11 vertrouwen op God. Psalm 12 alleen God is getrouw. Dat is eigenlijk heel apart dat ze dat erboven gezet hebben. Want het hele woordje, of de hele titel God, kom je in allebei de psalmen niet tegen. Er wordt overal Heere gezegd met hoofdletters. De ik ben. Dus met andere woorden, de vertrouwen op de Heere. En alleen de Heere is getrouw. Dat moeten we vasthouden. Hij is getrouw. Hij is getrouw aan zijn woord. En hij is getrouw aan zijn beloften. En daarom is het geweldig dat we op hem kunnen vertrouwen. Dat we ook ons aan hem kunnen toevertrouwen. In wat voor situatie we ook zijn of wat voor situatie we ook komen. Dat we dat mogen vasthouden en daaruit mogen leven en uitzien naar zijn komst. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen uw woord mochten lezen. En die psalmen die David gedicht heeft, mochten lezen en overdenken. Heren, wat is het bijzonder om te zien dat David die deze psalmen 3000 jaar geleden op schrift stelde, dat dat eigenlijk hele actuele psalmen zijn. Alsof ze voor deze tijd geschreven zijn. Nu weten we dat uw woord sowieso actueel is. En dat we er altijd weer dingen uit kunnen leren, ook uit oude geschiedenissen die voor vandaag ook nog weer gelden. En dank u wel dat u ons vanuit uw woord ook vanmorgen hebt willen laten zien de tijd waarin wij leven, de situatie van de samenleving, in welke midden wij mogen zijn. Maar dat u degene bent die uiteindelijk alles onder controle heeft. U vanuit uw troon en vanaf uw troon in de hemel hebt het overzicht. Dat hebben wij niet. Wij kunnen alleen maar een heel klein stukje kijken. Maar u bent degene die het alles overziet en die een plan hebt met deze wereld. Met uw volk Israël en met alle andere volken, met al die individuele mensen. Uw ogen aanschouwen, uw ogen beproeven de mensenkinderen. En dank u wel dat dat een vaststaand feit is, hoewel we dat natuurlijk niet kunnen begrijpen. Dat u al die miljarden die er op deze wereld zijn, dat u ze ziet, ja, dat u zelfs weet wat er in die harten leeft. Dat u al die daden in oogenschouw neemt. Heere, wat bent u een grote, machtige en een wonderbare God. En wat is het geweldig dat u zichzelf bekend gemaakt hebt, dat u dat gedaan hebt door het Joodse volk uw woorden te geven, maar dat u ook door dat Joodse volk heen de Heer Jezus gegeven hebt, de Messias. En dat Hij het is die naar deze wereld kwam om voor al die mensen zijn leven te geven. Dank u wel dat we mogen weten en geloven dat dat ook voor ons, voor mij gebeurde. En dat u niet alleen gestorven bent, maar ook bent opgestaan van tussen de doden uit. En dat u tot in alle eeuwigheden leeft. Dat u aan de rechterhand van de Vader bent. En dat u wacht totdat de vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor uw voeten. En dan komt u terug. Dan gaat u ingrijpen in deze wereld. Heren, daar zien we naar uit. We danken u wel dat we tot dat moment, dat we door u hier op deze aarde nog mogen zijn en gebruikt mogen worden. Dat we ons ook willen laten gebruiken om een zegen te zijn voor onze omgeving. Juist ook in deze moeilijke, complexe wereld waarin we leven. Dat we leven vanuit uw woord en door uw Heilige Geest geleid tot een zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dichtbij of ver weg. Dank u wel dat u ons gebruiken wilt om ook uw woord uit te dragen. En we willen u danken dat u in ieder van ons daartoe gaven en mogelijkheden en talenten gegeven hebt. Maar dat u ons ook kansen en gelegenheden schenkt. En we bidden dat we ook bereid zijn om die te benutten. We denken aan onze broeders en zusters die de vrijheid niet hebben om uw naam te belijden, om uw woord uit te dragen, om daarmee bezig te zijn. En we vragen om uw genadige zegen voor hen. Dank u dat we zoveel van ze kunnen leren. De omstandigheden waarin ze verkeren zijn vaak heel moeilijk. En toch is er veel blijdschap en is er veel vrede. Omdat ze zich totaal aan u hebben overgegeven. En dat ze het ook belijden. Ja, wat er ook gebeurt, mijn leven is in de hand van de Almachtige God. We mogen bidden voor de overheid en het Koninklijk Huis. We willen ook wijsheid geven aan de regering. En in het bijzonder bidden we voor hen die uw naam belijden in die kringen. Dat ze voor uw waarheid zullen blijven staan. We zien dat de fundamenten ondersteboven worden gehaald. Ook als het gaat over het leven. Over euthanasie, abortus. Over de manier waarop mensen met elkaar samenleven. We willen u danken dat u ook wijsheid geeft om daar op een goede manier mee om te gaan. geef ons ook die wijsheid alstublieft. We bidden voor zoveel mensen die op de vlucht zijn. Het zijn er wereldwijd miljoenen die van huis en haard verdreven zijn. Of op zoek zijn naar betere levensomstandigheden. We hebben er ook heel veel in Nederland. En we bidden dat ook wij als gelovigen gastvrij zullen zijn. En bereid zijn om te helpen daar waar het mogelijk is en waar het moet. Dank u dat we mogen bidden voor de situatie in Oekraïne. U kent de situatie daar en we willen u bidden dat daar geen escalatie zal komen. Maar dat uiteindelijk er een oplossing gevonden wordt voor die spanningen die er zijn. Al onze broeders en zusters daar in Oekraïne, maar ook in Wit-Rusland en op zoveel andere plaatsen brengen we bij de troon van uw genade. Wil ook werken onder uw volk Israël. Wil ook daar nog tot uw heerlijk en tot uw goddelijk doel komen. En dank u wel dat we mogen uitzien dat u ook daar onder hen nog mensen trekt en vanuit de duisternis in uw heerlijk en wonderbaar licht brengt. Wil zo met een ieder van ons zijn. U kent ons allemaal. We bidden voor hen die alleen staan, die hun partner verloren hebben. Voor degenen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn. Ook voor degenen die in het ziekenhuis zijn, die geopereerd gaan worden. Ook die zuster die morgen toch een heftige operatie moet ondergaan. We bidden dat u ook de handen van de doktoren wilt leiden en zegenen. En het alles wel wilt maken. En zo willen we het in alles van u verwachten. En uitzien naar wat u gaat doen. Geprezen zij uw machtige naam uit genade. Amen. Amen.